Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag, 25 april. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag de In het Wiel Boekenclub. Michiel, welk boek heb je meegenomen?
Grappig dit, hè? Ja, ik heb, een boek uit mijn ouderlijke boekenkast meegenomen. Waarschijnlijk heeft mijn vader deze weer gekocht.
Het lijkt mij ook, als je dat zo vertelt, een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Zeker.
En mogelijkheden.
Ja. Mijn vader heeft ook bij een drukkerij gewerkt.
Dus
het is niet heel gek dat wij veel boeken thuis hadden en hebben. Maar hij is natuurlijk ook een fervent wielerliefhebber. Dus een heel groot deel van die boeken bestaat uit wielerboeken. En het boek dat ik heb meegebracht is De Fiets en Verder Niets. Jij merkte al op dat er is volgens ons, of in ieder geval volgens jou, en ik heb het net even opgezocht, een uitspraak van Joop Zoetemelk. Maar het boek gaat over Gert-Jan Teunissen en is geschreven door Jeroen Wielaert. En het is eigenlijk het levensverhaal van Gert-Jan Teunissen. Ik zei het net tegen jou. Voor mij is Gert-Jan Teunissen een beetje de laatste mythische figuur op een fiets.
Ja, dat moet je even uitleggen.
Ja, ik heb wel een bijzondere fascinatie voor Gert-Jan Teunissen. Het is natuurlijk het was altijd een aparte verschijning. Met zijn lange haren en zijn oorbellen. Nou, er waren er wel meer wielrenners met oorbellen. Want volgens mij Gert Jacobs had ook oorbellen. Maar Gert-Jan Teunissen was toch... Ja, dat was een beetje een mysterieus figuur. Een beetje spannend. Een beetje niet alledaags. Een beetje een soort halve indiaan op een fiets. En zo'n kleurrijk apart figuur... Daar kon ik wel bewondering voor hebben. En dat was natuurlijk ook een renner die in de tijd dat ik begon met fietsen of net fietsen begon te kijken. In zijn hoogtijdagen was.
Eind jaren 80.
Begin jaren 90. Die namen hoorde je natuurlijk vaak op de tv langskomen. Zeker rond de Tour de France. Dat was natuurlijk in die tijd altijd Rooks en Teunissen. Met Steven Rooks heb ik dan echt helemaal niks. Maar,
oh, nee?
Nee.
Waarom niet?
Ja, dat weet ik niet. Dat vond ik altijd een natte tosti.
Zijn het tegen Polen?
Ik denk het wel. Vandaar dat het misschien ook wel toen wel een soort vrienden waren, denk ik. Ik denk dat het vrienden waren, dat weet ik niet zeker. Maar nee, met Gert-Jan Teunissen had ik echt wel iets. Dat vond ik echt een bikkel en een strijder. En dan, ja, dat vond ik van Steven Rooks vond ik dat dan weer niet. Daar had ik eigenlijk helemaal niks mee. Nee.
Die Indiaan, waar je het over hebt.
Ja.
Dat is een raar verhaal, zou je kunnen zeggen, toch? Alles in perspectief. Maar hij dacht toch dat hij van een Indiaan...
Ja.
Dat hij vroeger een Indiaan was geweest.
Ja,
dat,
ja.
Zo
dat
was
hij
het
daarvan, toch? Dat hij daarvan afstamde, inderdaad. En dat... Hij is ook een soort natuurmens. Hij is gewoon heel graag buiten. En ik denk dat je daarom... Nou, ik denk dat dat voor veel renners... Ook nu nog, maar ook vroeger... Ook de reden is waarom je begint met fietsen. Omdat je gewoon graag buiten bent. En je in je eentje op pad. En een soort avonturen beleeft op de fiets. Dus niet geheel onlogisch dat je dan misschien uiteindelijk een wielrenner wordt. Maar hij dacht inderdaad in zijn vorige leven dat hij een Indiaan was geweest. En dat hij, dat hij zich ook kon trainen in pijn. Het is echt een bijzonder verhaal. Want hij heeft eigenlijk heel veel dingen geprobeerd in zijn carrière om inderdaad maar zijn pijngrens te verleggen. Maar hij is ook volgens mij een van de eerste renners die met echt hoogtestages eigenlijk begon. Of die gekke diëten ging doen als potjes olvariet eten in plaats van gewoon normaal eten. Maar dan ging hij maar 25 potjes babyvoeding eten. En Ja, ik hou er wel van. Ik vind dat mooi. Gewoon iemand die buiten de gebaande wegen zich durft te begeven. En zeker in een conservatieve wereld als het wielrennen is dat wel... Nou, heb je wel ballen nodig. En dat heeft Gert-Jan Teunissen wel, ja.
Wat is het eerste waar je aan denkt? Wat is het eerste beeld wat in je hoofd schiet als het over Gert-Jan Teunissen gaat?
Albues.
Ja.
Toch wel, ja. En de kaft van het boek. De kaft van het boek. Daar zie je een bebloede Gert-Jan Teunissen in het shirt van PDM. Hij heeft allemaal bloed op zijn hoofd. Op zijn gezicht. En dan die lange wapperende manen. En het is gewoon, wat ik zeg, het is gewoon een bikkel. En dat straalt, dat op die kaft van het boek zie je dat gewoon. Dat straalt hij ook echt uit. En Alpe d'Huez natuurlijk. Dat was een prachtige wedstrijd. En een solo die hij afrondt. En mythische berg en een mythische figuur die daar wint. En dat misschien maak ik het te groot hoor. Ik bedoel, uiteindelijk is het geen veelwinnaar geweest. Maar ja, dat ik zeg, het feit dat hij het aandurfde om zijn eigen weg te volgen. En inderdaad misschien niet de standaard wielrenner was die anderen wel waren. Dat sprak mij wel, sprak en spreekt mij wel aan. Ja.
Je zegt het is eigenlijk de laatste mythische figuur. Voor jou in ieder geval.
Ja.
Zijn er nog veel zonderlingen in het huidige peloton?
Ja, ik weet niet. Misschien dat je nu zonderling ook alweer snel afdoet als autistisch bijna. Daar heb je natuurlijk genoeg wielrenners van die helemaal op hun eigen eiland leven. Maar dat vind ik dan toch weer anders dan hoe ik naar Gert-Jan Teunissen kijk.
Ja, vind ik ook wel, ja.
Die is dan, zonderling weet ik eigenlijk niet. Ik geloof dat je nou niet heel snel meer van de gebaande paden af kan, wil je een hele goede wielrenner worden. Iedereen doet wel een beetje dezelfde dingen. Traint op dezelfde manier, maar dat komt omdat alles al, niet alles is uitgevonden. Het wordt natuurlijk steeds beter, maar ja, er is niemand die natuurlijk nu 25 potjes Overriet op gaat eten en denkt van nou, daar ga ik harder van fietsen. Dus dat, ik geloof niet dat soort figuren nou echt in het wielrennen meer zitten. Je hebt natuurlijk wel echt karakters. Peter Sagan was natuurlijk wel echt dat was nog wel een speciaal figuur natuurlijk.
Ja.
Maar dat is toch vind ik toch anders met Gert-Jan Teunissen.
Ja. Ja. Won hij nou Alpe d'Huez in de bollentrui?
Ja.
Ja, hè?
Ja.
Ja, zo zit het ook in mijn hoofd.
Ja.
Maar
ja.
Soms worden dat soort beelden door elkaar. Gaat dat door elkaar.
Ja. Ja, en dat
Weet jij die etappe nog?
Ja, ik kan het me vaag herinneren. Ik had dit eigenlijk misschien op moeten zoeken voordat we hier over gingen praten. Maar ik weet dat het een lange solo was die succesvol afronde.
Maar ik bedoel, weet je nog dat je zat te kijken?
Nee, dat kan ik me
bewust herinneren.
Nee, dat kan ik me niet herinneren. Want ik denk dat ik toen ook niet echt heel erg bezig was met wielrennen. Ik vond het vooral heel raar dat mijn vader daar wel heel lang naar kon kijken op een zomerse dag. Dat ik dacht, ik ga buiten spelen en ijsje eten en doe jij het ding maar. Maar wat ik zeg, de namen Rooks en Teunissen, die kwamen natuurlijk, dat schalde wel door de woonkamer heen. En dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Ja, ja.
Stukje lezen.
Stukje lezen, ja. En
wat lees je dan?
Kleine uitleg over dit. Dit herken ik heel erg van Gert-Jan, verder niks, maar dit wel. Ik keek vroeger heel vaak vechtfilms van Jean-Claude Van Damme. Vond ik mooi. Dus dan ging ik naar de videotheek, dan huurde hij daar een videoband. Keek je eerst even in de sectie achter het gordijntje en dan ging je natuurlijk naar de vechtfilms. En wat ik
altijd... Wat vonden we dat spannend.
Wat vonden we dat spannend inderdaad. Ja, ja. Wat ik altijd mooi vond aan die vechtfilms was niet het eindgevecht waarin dan Jean-Claude Van Damme won of bijvoorbeeld Rocky. Ik vond altijd heel mooi de aanloop naar die wedstrijd toe. Want dan gingen ze trainen. Dan waren ze eigenlijk niemand. En dan gingen ze naar een of andere oude ninja tijger toe. Of een oude bokstrainer. En dan werden ze helemaal gedrild. Nou, Rocky die door de sneeuw aan het rennen was en met autobanden en Jean-Claude Van Damme die dan met zijn scheen tegen een palmboom aan moest trappen totdat hij dan omviel. En dat fascineerde mij eigenlijk heel erg. Dat dat pijn lijden en dat hard worden en in een soort spagaat op twee stoelen zitten en dan maar met een stok op je buik worden geslagen om maar hard te worden en zo. En dat vond ik altijd fascinerend. Dat vond ik al fascinerend voordat ik überhaupt van Geert-Jan Teunis had gehoord. Maar dat schijnbaar vond Geert-Jan Teunis dat ook fascinerend. En daar gaat dit stukje eigenlijk ook over. Ik keek veel naar de ninja-films. Eerst in de bioscoop en later op video. Het wordt misschien overdreven in die verhalen, maar toch vond ik het schitterend. Ik kijk er nog steeds graag naar. De ninja's hielden zich met allerlei oervormen van training bezig. Werden opgeleid om het kwaad te bestrijden, tot de slechte ninja's daar precies tegen ingingen. In de films draaide het om het verschil tussen de zwarte en de witte. Wat me erg aansprak, was het idee dat ze in het klooster hard werden gemaakt en zo alle pijn konden verdragen. Dat vond ik schitterend. Ik dacht, als ik dat met fietsen ook doe en straks ook geen pijn meer voel, ben ik de anderen een grote stap voor. Ik ging dingen nadoen, of zelf verzinnen. Al vanaf mijn 12e. Het was soms bij het debielige af. Zo hield ik mijn handen of armen net zo lang boven een aansteker of een kaars tot de vellen erbij hingen. Het was achteraf bekeken natuurlijk totale onzin, want ik zat mezelf gewoon te verbranden. Ik heb ook een tijd lang mijn vuist elke avond een kwartier tegen de muur geslagen, tot de bloedspetters van het plafond afdropen. Dat was volkomen nutteloos. Ik sloeg mezelf bijna een gebroken hand. Elke avond lagen mijn handen weer open. Als ik het maar lang genoeg deed, kon het zo'n pijn doen dat ik het niet meer voelde. Dat dacht ik, maar dat klopte dus niet. Ik was nog geen 14. Midden in de winter ging ik zonder kleren in een ijskoud bad zitten en probeerde daar een minuut in te blijven tot ik bijna bevroren was. Ik had het idee dat als ik op de fiets moest afzien, dat dan niks meer was. Van alles fantaseerde ik er nog bij. Op een zekere dag heb ik spijkers in een plank geslagen. Op een spijkerbed liggen, dat was de opzet. Ik had gelezen dat goed was en dus moest ik het uitproberen. Het leek nergens op natuurlijk. Alles bloedde, alles was kapot. Niemand die me zei dat ik het moest doen. Het kwam allemaal uit mezelf en ik deed het stiekem. Ik zorgde dat de schade onzichtbaar bleef. Mijn ouders vroegen me wel eens waar ik mee bezig was, want ze hoorden natuurlijk wel die klappen tegen de muur. Ze zeiden wel eens met een grapje, volgens mij ben je achterlijk, maar dat gaat wel weer over. Laat ze maar lachen, dacht ik dan. Het is mijn voorsprong op de rest. Dat waren mijn geheimpjes. Die moest je niet aan anderen vertellen. Toentertijd vond ik het geweldig dat ik het ontdekt had. Eigenlijk is het nooit veranderd. Ik ben altijd blijven zoeken naar manieren om mezelf te doen geloven dat ik het meeste kon afzien. Het diepste kon gaan. Nou, dit is precies eigenlijk wat Jean-Claude Van Damme en Rocky natuurlijk ook doen. En deze meneer deed het op zijn 12e om maar de beste wielrenner te worden. Ja,
ja, het is een verbazingwekkend stuk.
Ja.
Jeroen Wielaert heeft het opgeschreven, maar het is zijn verhaal. Hij vertelt.
Ja.
Hij vertelt zijn verhaal in dit boek. Dus het is ook vanuit de ik-vorm verteld. Is afzien, is dat dus niet trainbaar? Die conclusie trekt hij eigenlijk.
Ja, hij zegt uiteindelijk van niet. Maar ik denk dat hij zijn... Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij zijn pijngrenzen niet een beetje heeft opgeschroefd. Als jij het voor elkaar krijgt om elke avond je handen tot bloedens toe kapot te slaan op een muur. Dan denk ik dat dat een wielerwedstrijd fietsen, dat het wel steeds makkelijker wordt. Maar het is natuurlijk een hele logische gedachte. Als ik maar gewoon pijn kan verdragen, dan word ik een betere wielrenner. Nou, dat is in principe ook zo. Fietsen gaat natuurlijk... Ja, je moet slim zijn en je moet er aanleg voor hebben. Maar het gaat ook wie mentaal en fysiek de meeste pijn kan verdragen.
Ja.
Nou ja, hij geeft zelf de conclusie dat het niet trainbaar is. Maar dat geloof ik nou niet. Ik denk als je dit maar lang genoeg doet, dat je wel een voorsprong kan hebben op anderen. Ja. Ja, en het is toch mooi. Het is toch mooi om te horen.
Ja,
toch?
Ja, ik vind het echt wonderlijk.
Je ziet hem toch zitten met zijn handen boven een kaars. Om te kijken hoe lang hij het vol kan houden. En ik bedoel, en nu is iedereen... Die zit in een ijsbad, hè? Door Wim Hof. Maar in principe, de Wim Hof van de jaren 80 was Geert-Jan Teunis natuurlijk. Ja. Ja, dus ik kreeg al die ideeën allemaal zo gek nog niet. Ik weet het, toevallig kreeg ik laatst in mijn... denk in het tijdslijn van Instagram ook een soort nieuw soort spijkerbed waar je op mag liggen. Het is allemaal nu van plastic natuurlijk. Maar ja, het is wel goed voor je.
Ja, je hebt zo'n matje met al die, ja, met al die rondjes erop.
Ja.
En dan moet je dan met je rug op gaan liggen.
Ja, ja. Nou ja, dat is iets veiliger.
Hebben wij ook thuis.
Ja, ja. Nou, dat is een iets veiligere versie dan Gert-Jan deed. Maar ja, het is wel... ik vind dat mooi. Als je dan iets oppikt, uit een film of uit een boek. Of je hebt iets gehoord van ja, maar dat is gezond. En dat je dan denkt, oké, ga ik uitproberen. Kijken of het werkt. Ja.
Heb je hem wel eens ontmoet?
Ik heb hem wel eens een keer een hand geschud. Bij een mountainbike wedstrijd, denk ik. Want hij is daarna nog trainer geweest natuurlijk van Bart Brentjes. Die heeft hij ook naar de Olympische titel begeleid in Atlanta. En ik heb hem ooit eens een keer ontmoet, denk ik, bij een... ploegenpresentatie van de mountainbike ploeg. Dus toen had hij die lange manen niet meer. Hij is nu kaal. Hij is ook best wel ernstig ziek geweest natuurlijk. Maar volgens mij het laatste wat ik van hem heb gehoord is dat hij op Mallorca woont, maar daar ook nog gewoon elke dag 6-7 uur op een mountainbike fietst. En ik weet nog wel een aantal jaar geleden, ik denk misschien al 10 jaar geleden, heeft hij ook nog heel eventjes gewerkt, volgens mij als begeleider of trainer bij De Rijken. Wat vroeger Van Vliet was. Best wel een goede amateurploeg in Nederland. En dan gingen ze op trainingskamp, die mannen, in Mallorca. En dan reden ze dan 6-7 uur over het eiland op een racefiets. En dan reed Gert-Jan Teunissen met zijn mountainbike gewoon mee met de groep.
Hij is nog goed in orde.
En nog goed in orde ook. En volgens mij kon hij ze nog pijn doen ook. Dus een bijzonder figuur.
Wonderlijk. Vond je het gek om hem de hand te schudden?
Ja, het is wel een beetje niet dol.
Ja.
Ja, ja. Het is ook wel... Wat ik me kan herinneren was hij best wel ingetogen, een beetje verlegen. Wat je net zegt, weet je, het is ook misschien wel een beetje een zonderling natuurlijk. Dus het is... Soms is het beter om je helden niet te ontmoeten. Maar ja, het is wel bijzonder als je een keer de hand schudt van iemand waarvan je vroeger dacht van... Wauw, als ik maar een beetje zo goed wordt als jij, dan heb ik het goed gedaan. Ja.
U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.